18. Daar staat dat de wijsheid een boom van leven is. Een boom des levens is zij, staat er in Spreuken 3 vers 18, de wijsheid dus, voor wie haar aangrijpen en wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. De Heer heeft door wijsheid de aarde gegrond en door verstand de hemelen vastgesteld. Dus hij heeft dat alles met wijsheid gemaakt. Kijk maar naar wie je bent als mens. Hij heeft ons mensen met grote wijsheid gemaakt. Een mens is, als je een ontleedt, één grote fabriek met allemaal organen die allemaal hun eigen functie hebben, die allemaal precies op elkaar aansluiten, die allemaal een verband met elkaar hebben. En daarin zie je ook die enorme wijsheid van de Schepper terug, dat hij ons als mensen zo heeft gemaakt. En dat geldt natuurlijk voor de hele schepping, want je ziet alle structuren, zie je terugkomen in de hele schepping, hè? Of je nou een boomblad neemt, of een sneeuwvlok, of een mens, of je kijkt naar dieren, dan is dat allemaal met zijn wijsheid gemaakt. Dat is fantastisch, als je zo naar de schepping kan kijken. Dat God dat zo doet. En natuurlijk, de schepping wordt ook vaak aangehaald als een vergelijking met geestelijke waarheden. Bekend is natuurlijk water. De wateren, daar hadden we het gisteravond ook nog heel even over, naar aanleiding van de spreekbeurt van Ruud. Wateren, dat kunnen doodswateren zijn, maar water is aan de andere kant ook een beeld van het woord van God. Dan is het leven. Want water is ook leven. Ga maar navragen in Israël. Als daar geen water is, is er ook geen leven. Dus water is ook leven. En daarom is het ook een beeld van het woord van God. Het is ook een beeld van de geest van God trouwens. En water is aan de andere kant negatief, kan een beeld zijn van de dood. De doodsjordaan. Jona werd geworpen in de zeeën. En die zeeën zijn op hun beurt dan ook weer een beeld van de volkeren. Zoals Israël ooit ten onder ging, hè, of verstrooid werd onder de volkeren, dan kun je ook zeggen ten onder. Dat is hetzelfde beeld. Zoals Jona in de zee, in de volkerenzee werd geworpen. Dat is precies het beeld van Israël. Werd ook in de volkerenzee geworpen. Toen Titus in het jaar 70 Jeruzalem verwoestte en de tempel verwoestte en Israël verstrooid werd over de hele wereld, was dat in feite hetzelfde als toen Jona in de zee werd geworpen. En dat staat gewoon in Openbaring. Daar zegt de engel tegen Johannes, de wateren die gij gezien hebt, dat zijn volkeren. Dus de Bijbel legt zichzelf uit, hoor. Dat is niet iets wat we verzinnen, maar het staat er gewoon. En water, dat is natuurlijk een beeld van het woord van God. En dat woord van God kan ook twee uitwerkingen hebben. Vandaar ook dat de wet, toen Mozes de wet ontving op de stenen tafelen, waren ze aan twee kanten beschreven. Dat heeft te maken met de dubbele uitwerking van het woord van God die het op een mens kan hebben. Het kan aan de ene kant, en dan komen we dus ook met water, dat heb je dus ook met water. Water kan ten leven zijn en ten dode. En dat kan het woord van God ook zijn. Als het woord van God gaat zien als een opgelegde wet, dan is het een bediening van de dood, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Dan is het een bediening van de dood, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, als het woord levend wordt gemaakt door de levensvorst, door zijn geest, dan is het een bediening van leven. Dus het is maar net welke kant het is, hè? En dat is water natuurlijk ook. Water kan ten dode zijn als je erin ondergaat. Dat is de werking van de wet. En het kan ten leven zijn als het levend wordt gemaakt, als het levend woord is. Maar dan heeft alles te maken met degene die de wet kwam vervullen. Dan hoef jij het niet meer te doen, maar dan heeft hij het al gedaan. Want hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de Torah niet ontbonden, dat staat er ook niet. Hij zegt, ik kom om de wet te vervullen, ik kom om de Torah te vervullen. Dat deed hij ook. Maar daarna was het ook vervuld. En vandaar dat Paulus dan zegt in Romeinen 10, Christus is het einde van de wet, Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En daar gaat het om. Het gaat om geloof. En geloof en werken sluiten elkaar uit. Ga maar na in de schrift. Geloof staat tegenover werken. Uit genade zijt gij zalig geworden of zijt gij gered. Efeze 2. Uit genade zijn jullie gered. Door geloof. Niet uit werken staat er gelijk bij. Dus geloof en werken, dat sluit elkaar uit. Om tot redding te komen, zal ik er even aan toevoegen. Want daarna, als je gered bent, dan ga je werken vanuit je geloof. Maar dan werk je vanuit de rust. Want geloven is rust. Geloof is geen kramp, maar geloof is rust. Geloof is rusten in het volbrachte werk van Christus. Dat is geloof. Dat is ook wijsheid. Als je leeft vanuit de rust van de genade, dan leef je met wijsheid. Dat is wijsheid. En dat betekent niet dat je... Kijk, dat betekent niet dat je krampachtig alles wil vasthouden en beheersen, maar dat betekent eigenlijk leven met een open hand voor Gods aangezicht. Dat is de letter kaf in het Hebreeuws. Dat is die open hand naar God toe. Als je zo leeft, dat is de hand die in rust is. Dat is leven vanuit de geloofsrust. En dan werk je wel, maar dan is het niet meer in kramp. Dan is het niet meer in menselijke verkeerde ijver. Martha, Martha, leg je bezem neer. Maria had het goede deel uitgekozen. Zij zat aan de voeten van de Heer. En daarna is Maria heus nog wel aan het werk gegaan hoor. Maar ze had wel het goede deel uitgekozen. Dat is die rust van het geloof. Dus dat betekent, dat is leven met een open hand. Dat is leven met de kaf. En dat is leven natuurlijk in overgave aan Hem. En als je zo leeft, dan heb je een stuk wijsheid ontvangen die God alleen kan geven. En daarom is de oproep aan de Hebreeën ook om in te gaan in de rust. Hebreeën 3, Hebreeën 4. Gaat in de rust, zegt daar de Hebreeën schrijver tegen de Hebreeuwse gelovigen. Gaat in de rust. Keer niet terug naar de werken van de wet, want je wordt er doodmoe van en je bereikt er niks mee. Dan is de wet een bediening des doods. Als je de Torah zo gaat toepassen in je leven als dat jij het moet doen. En zo, helaas, zo leven veel mensen. En die moeten dan elke week weer verzuchten dat ze er weer niet aan hebben voldaan. Als ze de wet horen. Maar het gaat erom uit geloof leven. Dat is het tegenovergestelde van werken. Dat is werkelijk wijsheid. En daar is de spreukenschrijver ook mee bezig. Dat is een boom des levens. En dus in de Tenach is dat luisteren naar de Torah. Maar dan de Torah toegepast vanuit de vervulling. Christus die het vervuld heeft. En dan is het leven. Dan is het de bediening van leven. Dan is het niet langer van jij moet het doen. Nee, maar dan leef je door de geest. Dan leef je uit geloof. Dan leef je in de rust. En dat is heerlijk hoor, als een mens tot rust komt van zijn eigen werken. Als gelovige ligt dat steeds voor ons een klein beetje op de loer, denk ik wel eens. Dat wij het toch weer gaan proberen vanuit onszelf. Toch weer proberen in onze ijver om, enzovoorts. Nee, het gaat om leef uit geloof. En besef dat Vader het doet. Vader werkt het uit. Ook met je kinderen. Je ontdekt op een gegeven moment dat je je kinderen niet kan vasthouden aan een lijntje. Want op een gegeven moment hebben ze een leeftijd bereikt dat dat gewoon niet meer mogelijk is. Nou, dan denk ik, dan komt de letter kaf weer in beeld. Dat is die open hand dat je je kind loslaat. En je bidt voor dat kind natuurlijk. Hè. Je laat het los in gebed, met gebed. Dat gebed begeleidt dat kind. Dat weet dat kind niet altijd, maar dat is wel zo natuurlijk. En vader gaat dan verder zijn weg. Hè, en als ouders zijnde denk ik dat het ook wijs is om te beseffen, je bent als ouders een voorbeeld. Het is heel makkelijk om je kinderen vol te stoppen met dit mag niet en dat mag wel, tot het kind daar helemaal horendol van wordt. Sorry dat ik het even zo zeg, maar dat is misschien duidelijk. Maar je moet je beseffen dat je als ouders een voorbeeld bent voor je kinderen. Kijk, er komt toch een dag dat die kinderen de deur uitgaan en dan kan jij ze allerlei levensregels hebben meegegeven. Maar dat kind kan dan wel denken, nou ik ga nu de deur uit en dag met de levensregels, dag ouders. En die kan vervolgens dan verder daar helemaal nergens meer naar omkijken. Dus dat kan je natuurlijk tot een bepaalde leeftijd volhouden. En als ze heel klein zijn, is dat ook nuttig. Dat ze hun grenzen weten enzovoort, dat weet ik allemaal wel. Maar waar het om gaat is, dat jij als ouders ben je een voorbeeld voor je kinderen. Die voorbeeldfunctie, daar gaat het om. Dat is heel belangrijk. En het is ook gewoon heel goed om als je problemen hebt, en dan kan je wel zeggen, ja, dat zijn grote mensenproblemen, maar op een gegeven moment hebben die kinderen ook een bepaalde leeftijd, dat je ze gewoon bij problemen die je hebt gewoon kan betrekken. Je hebt wel eens ouders die sluiten hun kinderen dan volledig van af, maar betrek ze gewoon erin. Laat ze gewoon zien dat je mens bent, dat je ook problemen hebt, dat je het ook wel eens moeilijk hebt. Waarom niet? Maar wees je bewust dat je een voorbeeld bent, want die kinderen kijken wel naar je, hoe je het doet, wat je wel en niet doet en noem alles maar op, hoe je reageert in situaties. En dat is die voorbeeldfunctie, die is ongelooflijk belangrijk. En dat is denk ik vaak veel belangrijker dan allemaal regeltjes meegeven. He? Nou, dat is denk ik ook, lijkt mij, een stukje wijsheid. De wijsheid, die wordt in Spreuken 9 genoemd en in daar in het meervoud, en dat gebeurt niet zo vaak. De wijsheid in Spreuken 9, kijk, Spreuken 1 tot en met 9 zou je kunnen zien als een geheel. En in Spreuken 10 is dan opnieuw de aanhef de Spreuken van Salomo, hè? De Mashlim van Shlomo. Dat is net zo'n aanhef als Spreuken 1 vers 1. Dus daar begint als het ware weer een nieuw gedeelte in Spreuken. Maar Spreuken 1 tot en met 9 is een geheel waarin je allerlei dingen tegenkomt. En dan staat er in Spreuken 9 vers 1 meervoudsvorm: de wijsheid heeft haar huis gebouwd en zij heeft daar 7 pilaren uitgehouwen. Je zou kunnen zeggen dat huis van die wijsheid heeft 7 pilaren, heeft 7 ondersteuningen, heeft 7 stutten. En die 7 pilaren die kun je dan terugvinden in hoofdstuk 1 tot en met 9. En dat zijn die verschillende facetten van die wijsheid. Nou, wat heel belangrijk is, dat wijsheid door horen komt. Dat hebben we al eerder ook met elkaar gezien. Hè? En ik ga dan heel even terug naar hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 8. Ja, maar die 7 pilaren, daar kom ik nog op terug. Daar ga ik even nu niet verder op door. Maar die kun je eventueel terugvinden in hoofdstuk 1 tot en met 9. Maar wijsheid begint met horen. En we beginnen even te lezen dan verder in vers 5 van hoofdstuk 1. De wijze horen, daar heb je het gelijk al. Een wijs iemand hoort. En ik ga dadelijk nog even iets zeggen vanuit Prediker over ons spreken. Want we zijn vaak sneller om te spreken dan om te horen. De wijze horen en vermeerderen inzicht. Dus een wijs iemand zal eerder luisteren, geduldig luisteren in heel veel gevallen, en eventueel pas daarna een conclusie trekken. Maar ik merk wel eens dat mensen nauwelijks iets horen en dan gelijk hun conclusie al klaar hebben, en die conclusie is dan de waarheid. Ja, en vaak ontdek ik dan ook dat het dus helemaal niet de waarheid is. Want dat is een conclusie die je dan trekt op basis van een aantal dingen die je hoort op dat moment. Maar langer horen. Hè? Ik herinner me iets wat iemand zei, die had moeite met bepaalde dingen uit het Oude Testament, uit de Tenach. En dat had dan te maken dat er mogelijk een heel ander godsbeeld naar voren komt uit het Oude Testament dan uit het Nieuwe Testament. En een aantal mensen die reageerden daarop. En er was één die zei van, langer luisteren. Langer luisteren naar het Oude Testament. En ik denk, ja, dat is wijs. Langer luisteren, dieper luisteren naar het Oude Testament. En dan kom je erachter dat het beeld van God, wat naar voren komt, helemaal niet zo afwijkt van het Nieuwe Testament. Dat lijkt, als je enigszins oppervlakkig leest, lijkt dat zo te zijn. Maar in het Oude Testament is het beeld van God wezenlijk niet anders dan in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, dan zie je ook bij het geven van de stenen tafelen aan Mozes op de Sinaï, zoals de Heer zich dan openbaart, dan roept de Heer zijn naam. En wat zegt hij dan daarbij? Genadig, dat is het eerste, hè? Genadig, barmhartig, goedertieren. Zo openbaart God zich dus als hij de Torah geeft op de Sinaï. op die. Dus dat beeld van God in de Tanach is helemaal niet wezenlijk anders dan in het Nieuwe Testament. Alleen, het was dus één wijze die tegen die persoon zei van, lange luisteren. Lange luisteren naar die tekst. En dan ga je het ontdekken dat de dingen toch anders liggen dan dat je nu denkt. Nou, dus dat is heel wezenlijk, hè. De wijze horen. En dat is horen naar de onderwijzing van God. Dat is heel Gods woord natuurlijk. En vermeerderen inzicht. Nee, hoe kom je tot meerder inzicht? Hoe gaat je inzicht zich verdiepen? Door je ook verder te verdiepen in dat woord. En wie verstandig is, verwerven overleg. Om te verstaan, spreuk en beeldspraak. Hè, dat is heel veel in Gods woord is ook beeldspraak. Dus dat moet je ook goed leren begrijpen. Woorden en raadselen van wijzen. Hè, dat woord wijzen is heel nauw verbonden met wijsheid. En dan een heel wezenlijk natuurlijk. De vreze des Heren is het begin van de kennis. Dus werkelijke kennis, dat begint met de vreze des Heren. Dat is niet dat je bang bent voor de Heer, maar dat betekent dat je heel diep eerbied, ontzag en respect hebt voor Hem. En voor Zijn liefde. He, God verdient al ons respect en ontzag en eerbied, omdat Hij is wie Hij is. Hij is liefde. En we hebben ontdekt dat al wat Hij doet voortkomt uit Zijn liefde. Dus de vreze des Heren, he, de vreze van Yahweh, het is niet de vreze voor Yahweh, maar het is de vreze van Yahweh. Hebben we wel eens over nagedacht? He, de vreze van Yahweh. Daaruit zou je kunnen zeggen, God heeft die mens gemaakt en dat is het werk van zijn handen. Je zou kunnen zeggen dat God dan zelf eerbied heeft, respect heeft voor die mens die hij gemaakt heeft. Dat is heel wonderlijk, zo'n gedachte. Maar dat zit er wel in. Dus de vreze des Heren is het begin van de kennis. En dat tegenover de dwazen, hè, daar heb je dus de wijze tegenover de dwazen, verachten wijsheid en tucht. Nou, dat woord tucht hebben we met elkaar gezien, hè. Het woord tucht heeft te maken met deugeling, met temmen. Hè, zoals een paard, die heeft teugels nodig. Hè. Een paard moet ook getemd worden, een wild paard. Dat hebben we als mens ook nodig. Maar die dwazen, die verachten die wijsheid en die tucht en die horen ook niet. En dan zegt de spreukenschrijver, hoor mijn zoon de tucht van uw vader. En dat kun je op verschillende niveaus natuurlijk invullen. Dat is niet alleen in het gezin, maar als je naar God kijkt, dan gaat het om Israël bijvoorbeeld. Israël is de zoon. En dan zegt God tegen Israël, mijn zoon, hoor de tucht van uw vader. Want ook dat vaderschap van God ten opzichte van Israël, ja, als God Israël zijn zoon noemt, is hij tegelijkertijd natuurlijk de vader. Als er een zoon is, is er ook een vader automatisch. En andersom ook. En verwerp de onderwijzing, hè, de Torah, de onderwijzing van uw moeder niet. Want ze zijn een lieflijke krans voor uw hoofd. Een keten voor uw hals. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige beelden, hè, die hier de spreukenschrijver gebruikt. Maar wat ouders natuurlijk hun kinderen willen bijbrengen, dat is heel wezenlijk. En als kind zijnde ben je daar op een gegeven moment niet meer zo naar geneigd om daarnaar te luisteren. Ik spreek uit eigen ervaring. Maar het is wel heel wezenlijk wat je meekrijgt, maar vooral wat hier natuurlijk om gaat is de relatie met God. God die voor ons is als een vader en als een moeder. Dat komt natuurlijk wel vaker, hè, in de schrift voor. En je hebt natuurlijk in de schrift, leren we ook kennen, de vaderlijke en de moederlijke kant van God. Dat hij voorziet in al wat we nodig hebben, is natuurlijk de moederlijke kant. Hè? Zoals een moeder in het huisgezin voorziet aan de kinderen en in alles wat nodig is. En de vaderlijke kant is het zorgen, het verantwoordelijk zijn voor. Nou, dat is God als vader voor ons, hij is verantwoordelijk voor. Ze zijn een lieflijke krans voor uw hoofd, wat zou dat nou betekenen? Het is heel mooi wat hier staat. Een krans. Ja, dat woord kun je ook wat anders invullen. Het is als ware iets wat om je hoofd heen is. Hè, een krans, als iemand gewonnen heeft bij de Olympische Spelen of een wedstrijd, dan krijgt hij zo'n lauwe krans zo om zijn hoofd. Hè. Of een Caesar, die had het vroeger na overwinningen. Maar het is dan om je hoofd heen. En dat lieflijk, dat heeft te maken met genade. Hè, liefde en trouw. Dat staat eigenlijk in Spreuken 3, dat liefde en trouw u niet verlaten. Dat staat eigenlijk goede tierenheid of geset, hè, dat is die verbondstrouw, zeg maar, van Yahweh. Een lieflijke krans, dus een krans van genade, kun je eigenlijk zeggen. Of wat Oosterse zou je het nog zelfs kunnen invullen, een tulband van genade. Dus het iets wat om je hoofd heen zit. En dat heeft er dan eigenlijk mee te maken dat jouw, hè, wat zit in je hoofd? Nou, dat zijn je gedachten. Dan gaat het om je gedachten natuurlijk. Hè? En dat betekent dan dat door die wijsheid, door dat horen naar die woorden, gaan je gedachten eigenlijk bewaard worden in genade. En je gedachten worden dan ook bepaald door genade. Dus je gaat eigenlijk in genade dingen denken. Wat bedoel ik daarmee? Je gaat anders kijken naar andere mensen. Je gaat kijken met de ogen van vader, zei ik in de eerste deel hè, vandaag. Je gaat kijken in genade naar die ander, zoals God naar die ander kijkt. Dat is een van die facetten. Hè? Een tulband, en daarin worden je gedachten ook bewaard. Dan merk je dat op een gegeven moment gedachten van wraak, dan in menselijke zin, van vergelding, want dat betekent in het Hebreeuws heel wat anders, maar van vergelding zoals wij dat in menselijke termen, hè, oog om oog, tand om tand, dan ga je denken dat dat soort gedachten bij jou niet meer de kans krijgen, of als ze al opkomen, dat je dat dan direct kan terugkappen met genade, dat God die ander genade schenkt, en dat God jou zelf, hè, dat God jou genade schenkt, en daarin kun je dan ook die andere genade schenken. En dat heeft alles te maken met je gedachten. En je gedachten, dat heeft te maken met ons hart. He? Onze gedachten die wij hebben, onze gedachten die wij koesteren, dat heeft te maken met ons hart, wat in ons hart is. He? Want Spreuken 3 zegt ook, uit ons hart zijn alle uitgangen van het leven. Dat we zeggen, hoe wij leven, dat komt voort uit ons hart. En heeft dus alles te maken met onze gedachten, met ons denken. En daarom wordt er in deze wereld heel veel geld uitgegeven aan gedachtenmanipulatie. Dus hoe men mensen op andere gedachten kan brengen, laat ik het zo maar zeggen. Heel simpel voorbeeld is de reclamewereld. De reclamewereld wil door middel van een reclame jouw gedachten veranderen, zodat jij dat product gaat kopen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar het kan op veel hoger niveau en veel verfijnder niveau gebeuren, dat mensen dus daadwerkelijk een andere mening gaan vormen over zaken. Denk maar aan de acceptatie van abortus, denk aan de acceptatie van euthanasie, denk aan de acceptatie van, vul verder maar in. Al die normen worden successievelijk afgebroken. Dat heeft te maken met gedachtenmanipulatie. En ik gebruik expres dit woord. Dat is een beetje scherp, maar ik zeg het wel zo, expres. Want zo is het ook, denk ik. Maar waar onze gedachten door bewaard worden, is door wat wij horen, door die wijsheid die vanuit Gods woord naar ons toekomt. En dat gaat dan een krans van genade om ons hoofd vormen. Dus onze gedachten worden dan bewaard in zijn genade. Want genade en liefde en wijsheid hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En trouwens leven ook. Daar komen we nog op. Maar en ze zijn een keten voor uw hals. Het bewaart je. Het is, een keten drukt iets uit van, het is veilig, het wordt bewaard. Nou, dat is die onderwijzing van Yahweh, dat is die onderwijzing van God, waarin ook die tucht naar voren komt, waarin wij dus als mens beteugeld worden. En dan binnen die beteugeling heb je een vrijheid, de vrijheid van de genade, waarin je niet langer jezelf wil dienen, maar waarin je hem wil dienen, waarin je God wil dienen. Daar gaat het om. Nou, dat is denk ik bijzonder, die bijzondere woorden die hier staan. En Spreuken heeft daar natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar een ander boek van Salomo is ook het boek Prediker. En we hebben het over gedachten. En met spreken breng je je gedachten onder de woorden. Nou, hoe is je spreken? Ik ben vanmorgen begonnen met Colossense 4 en daar moet ik nu weer aan denken. Uw spreken, zegt Paulus in Colossense 4, zij te allen tijden in genade, met zout gekruid. Dat zegt hij in Colossense 4 vers 2, als ik het goed heb. Maar uw spreken, zij te allen tijden in genade. Hoe is ons spreken? Nou, ons spreken komt voort uit onze gedachten. Dus hoe iemand spreekt en wat iemand zegt, daaruit kun je afleiden hoe iemand denkt. Want een woord wat je uitspreekt is het neerleggen van een gedachte. Leggen en woorden, dat heeft in het Grieks heel veel met elkaar te maken. En in het Hebreeuws is dat natuurlijk dabar, hè? Een woord is ook een daad. Dus als je iets uitspreekt, dan verricht je ook een zekere daad door die woorden uit te spreken, daarmee ook die gedachten die je hebt. Prediker 5 zegt daar iets over. Prediker 5. En een woord dat in spreuken gebruikt wordt voor. Ja, het wordt soms vertaald met dwaas en dan zit je weer met die vertaling, denk ik wel eens. Je zit met die vertaling, want ja, het woord dwaas wordt dan gebruikt. Eén Nederlands woord dwaas wordt gebruikt voor twee verschillende Griekse of twee verschillende Hebreeuwse woorden. Dat vind ik dan wel eens jammer. He, maar je hebt het ene woord is Nabal. He? Nabal. Weet u wie Nabal was? Ja, oké. Okay. Dat heeft wel met elkaar te maken. Wat Nabal en, ja, ik zou niet zeggen dwaas, maar het is iemand die, wat is Nabal? Dat is iemand die verworden is. Iemand die afgezakt is naar een bepaald niveau, laat ik het zo maar zeggen. Verwording, daar heeft het mee te maken. Het Engelse woord decadent. Wij kennen dat in het Nederlands decadent. Nou, dan heeft u misschien een beetje idee van wat het woord betekent. Nabal. En een woord wat daar heel dicht tegenaan ligt, daarom spreek ik er nu even over. Een woord wat daar tegenaan ligt. Het woord Nabal is afgeleid van BL. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke stam in het Hebreeuws. En dat BL, dat heeft te maken met vloeien. En Nabal heeft dan de gedachte in zich, er is iets weggevloeid. Dus als een mens verwort, als een mens afzakt naar een bepaald niveau, dan is er iets uit het leven van een mens weggevloeid, zou je kunnen zeggen. Het heeft te maken met stromen, met vloeien. En je zou kunnen zeggen, nou, misschien wat in de jeugd is meegegeven vanuit Gods woord is uit hun leven weggevloeid en daarom is het leven helemaal afgezakt naar een bepaald niveau. Dat is Nabal. En Prediker heeft het over ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En ik hou deze aan hoor. Er kunnen 20 NBV-vertalingen komen, maar deze hou ik aan. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, alles is ijdelheid. En wat is ijdelheid nu? Dat is een woord wat heel dicht tegen Nabal aan ligt, dat is namelijk Hebel. Dan is het niet NBL, maar HBL. Dus je hoort aan het BL dat dat met hetzelfde te maken heeft. Hè? En dat heeft te maken met de prediker, die omschrijft allerlei dingen waarvan hij zegt van dat is ijdelheid, maar beter zou je kunnen zeggen dat is absurd. Het is bijvoorbeeld absurd dat als iemand zijn hele leven zwoegt en daardoor nauwelijks rijkdom verkrijgt, tegenover iemand anders die er niks voor hoeft te doen en als het ware in een adellijk gezin wordt geboren en zijn hele leven baat in weelde. Die twee mensen tegenover elkaar, zegt de prediker, dat is nou absurd. Dat begrijp ik niet. Want wij zouden zeggen, het zou veel logischer zijn dat iemand er hard voor werkt en hard voor klokt, dat die een beetje rijkdom verkrijgt, want die doet er wat voor. En de ander hoeft er niks voor te doen. En die kan dan, dat zie je nog alles, hè, een decadent leven leiden. Want dat zie je nog alles gebeuren als ze geboren worden in weelde en altijd alles maar, hè, verwende kindertjes. U weet dat wel. Nou, dat is Nabal. En dan zegt de prediker, ja, het is ijdelheid, het is absurd als je die twee dingen naast elkaar ziet. Daar heeft de prediker het voortdurend over. Moet je dat begrip maar eens even vasthouden als je het boek Prediker leest. denk niet dat u dat elke dag leest, maar het is wel de moeite waard. Nou, Spreuken 5, of Prediker 5, zegt iets over de woorden die wij spreken. En daarin zit natuurlijk wel een wijsheid, hè, van Salomo. Wees niet overijld met uw mond. En wij kunnen ons mondje altijd zo lekker bij ons hebben, hè? Wat heb je wat ik bedoel dan? Wij kunnen zo snel iets zeggen, hè? En denk even terug aan iemand die heel snel conclusies trekt, dat als waarheid dan op dat moment ziet en vanuit die conclusie dan ook iets zegt, dan kun je echt schade aanrichten. Dan kun je echt schade aanrichten. Daarom zegt de prediker, wees niet overijld met uw mond. Dat heeft te maken met dat ene facet van die wijsheid, die bezonnenheid, hè, die bedachtzaamheid waar we het net over hadden. Bedachtzaam zijn in wat je zegt, in wat je spreekt. Daarom is het zo, soms zo verfrissend, vind ik, als je mensen spreekt die jou eerst uit laten spreken en echt naar je luisteren en uit het antwoord ook laten blijken dat er goed geluisterd is naar wat je te zeggen hebt. Ik vind dat verfrissend als je zulke mensen tegenkomt. Nou, dat is wat Prediker ook zegt. Wees niet overijld met uw mond en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken. En hier gaat het natuurlijk dan ook om gebed. Hier gaat het niet alleen om onderlinge relaties tussen mensen, maar hier gaat het ook om ons gebed tot God. Wij kunnen soms zoveel, en het is helemaal niet verkeerd, want de psalmist zegt ook, stort uw hart uit voor zijn aangezicht, Psalm 62. Stort je hart uit voor zijn aangezicht, zeker, zeker. Dat is een hele goede zaak. Alleen we kunnen soms toch, en dat is waar de prediker hiermee bezig is, we kunnen soms toch zoveel tegen God te vertellen hebben, en dan zitten we eigenlijk zo vol van onszelf, en ik bedoel het niet verkeerd hoor, maar dat we heel veel tegen hem zeggen, en dat we daarbij een klein beetje vergeten om ook te luisteren wat hij zegt. Herkent u dat ook wel eens in gesprekken met mensen? Dat mensen een heleboel dingen tegen je te zeggen hebben, en je krijgt niet de kans om te zeggen wat jij eigenlijk zou willen zeggen. Dat gebeurt gewoon onder mensen. He? Nou, en dat kunnen wij ook naar God toe doen. En natuurlijk is het goed om tegen God te zeggen wat op je hart is, stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is een Bijbelse weg, Psalm 62. Alleen, niet verzuimen om ook naar hem te luisteren. Wat heeft hij te zeggen? En het antwoord staat gewoon natuurlijk in de schrift zelf. En dan zegt de prediker, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Laat er daarom uw woorden weiniger zijn. Dat is wel eens goed, hè, om dit zo te lezen. Dat is wel eens goed, hè. Dat is wijs wat de prediker hier zegt. En dat gaat over ons spreken. Denk daar eens over na deze week. En dat is wijsheid die hier uit de schrift naar voren komt. Want, zegt de prediker dan, want gelijk de dromen komt door veel bezigheid. En dat is natuurlijk zo. Hè? Als je een hele dag heel druk bezig bent geweest, dan kan het zijn dat je heel veel droomt die nacht erna. Dat komt gewoon omdat je heel druk bent geweest. En zo dwaas gepraat door veel woorden. Je hebt van die collega's op je werk. Hele dag, mondje staat nooit stil. De hele dag gaat dat door. En daartussen zit dan wel eens flink wat dwaasheid. Merk je dan wel eens. Nou, dat is wat Prediker hier ook zegt. Dus laat je woorden weiniger zijn. En in Spreuken zegt hij het wat anders. Bekende spreuk die je zo in je huis aan een tegeltje zou kunnen hebben. Spreken is... Ja. En zwijgen is goud, ja. Dat is natuurlijk een mooi beeld, hè. Maar iemand die... wat meer zwijgt, die wordt vaak voor wijzer versleten dan iemand die heel veel woorden altijd uitspreekt. Daar zit een stuk bedachtzaamheid in, bezonnenheid. Nou, ik denk dat dat even fijn is om dan in Prediker te zien. En in de spreuken, daar komt het begrip wijsheid regelmatig terug. En dat begrip wijsheid wordt dan ook tegenover de dwazen gezet. Hè? Tegenover het begrip dwaasheid. En er wordt dan zelfs gesproken over vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid. Nou, dat komt omdat die woorden... zeker het woord gokma, dat is eigenlijk een vrouwelijk woord in het Hebreeuws. En vandaar dat het dan vrouwenwijsheid wordt genoemd. We hebben ook net gelezen in Spreuken 9... de wijsheid bouwt haar huis. Nou, de Talmud zegt, de vrouw is het huis. Hè? Dus de vrouw zorgt voor de gang van zaken in het huishouden, doorgaans. En dat is ook wat je dan ziet, dat je levenshuis, hè, zo kan je dat dan invullen, dat je levenshuis gebouwd wordt en geleid wordt door Gods wijsheid. En dan laat je die wijsheid van God in je leven eigenlijk regeren. En dat is ook wat Spreuk natuurlijk zegt. Hè, Spreuk is aan de ene kant iets wat overeind gezet wordt, maar iets, het heeft ook iets, hè, dat Marshall van Spreuk heeft ook iets van regeren in zich. Hè, regeren over, het zijn spreuken die regeren over het leven, zou je kunnen zeggen. Hè, heersen vind ik een beetje een vervelend woord, want dat heeft iets dictatoriaals in zich. Maar die spreuken die regeren over het leven. En die, hè, die zijn dan ook verantwoordelijk voor hoe het in je leven gaat, als je die wijsheid ook toepast. En dat is ook wat, dat verantwoording hebben voor, dat zit ook helemaal in dat woord marshal. En dat is misschien wel goed om dat heel even met elkaar te lezen, hoe je dat begrip dan kan invullen in Genesis 3. Want het komt terug in een tekst waar je het misschien niet zo direct zou verwachten. Genesis 3. En ik ga er niet heel uitgebreid in op alle facetten van het hoofdstuk, want dat is weer een studie apart. Maar in Genesis 3, daar zegt dan God tegen Adam en Eva in vers 16. En er staat, tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. Ik denk dat dat in ons midden genoegzaam bekend is. En naar uw man zal uw begeerte, dat staat er dan dus niet. Er staat eigenlijk uw toewending. Of uw richting, ja, uw toewending. Naar uw man zal uw toewending zijn. Je zal toegewend zijn naar je man. En dan staat er, en dat is helaas natuurlijk in de loop van de geschiedenis zo verkeerd uitgelegd, en hij zal over u heersen. Dan heb je twee dingen, over en heersen. Overheersen. Nou, dat staat er dus niet. Hier staat het woord marshal. Hier staat het woord marshal. Dus het heeft meer te maken met verantwoordelijk zijn voor. Het heeft te maken met een stukje wijsheid. En zoals die spreuken, zoals ik net zei, regeren over het leven, dan heeft dat te maken met verantwoordelijk zijn voor. En uiteindelijk zijn die spreuken, hè, qua wijsheid beslissend voor ons leven. En er zeg ik gelijk bij dat je samen die verantwoording draagt. In een gezin, in een huwelijk. Samen heb je die verantwoording. Maar uiteindelijk, hè, als het erom gaat, dan zegt de schrift hier dat de man die marshal is, die is dus verantwoordelijk voor het gezin. Maar dat heeft dus helemaal niets te maken met overheersen en noem maar op. Dat heeft allemaal zulke verkeerde uitwerkingen gehad. Dus dat even als notitie bij dat woord marshal, hè, dat het dus hier ook in Genesis 3 vers 16 voorkomt. Goed, wij gaan dan verder kijken. We komen deze week best nog wel terug op het boek Spreuken. En wat heeft God ons gegeven? We gaan nu even wat andere facetten bekijken. God heeft ons dingen gegeven, en dat heeft ook te maken met wijsheid. Maar God heeft dingen gegeven aan de mens die hij al voor zijn plan, dus voor de